Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Mijn naam is Megan en ik zit hier vandaag helaas alleen op te nemen. En dit heeft alles te maken met de nieuwe coronamaatregelen. Het is voor mij en RJ op dit moment even niet mogelijk om met z'n tweeën op te nemen. Maar niet getreurd, ik heb gewoon een nieuwe zaak voor jullie vandaag. Vandaag ga ik jullie vertellen over de balpenmoord. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik tot voor kort nog nooit van deze zaak had gehoord. We kregen hem van een paar luisteraars als tip. Dus ik ben maar eens in gaan verdiepen. En daar kwam ik er eigenlijk achter wat voor gekke zaak dat dit is. En ik vond het ook gek dat ik hem nog niet kende. De balpenmoord gaat over de 53-jarige Marie die in 1991 om het leven komt doordat er een big balpen diep in haar schedel geboord zit. Hoe die balpen daar terecht is gekomen is tot op de dag van vandaag niet bekend. Oké, nou, de balpenmoord dus. Het is zondag 25 mei 1991 wanneer een 19-jarige jongen thuis komt en daar zijn moeder Marie van 53 dood aantreft. De doodsoorzaak is op dat moment nog onbekend, want vanaf de buitenkant is er niks te zien. Bij een autopsie wordt een dag later geconstateerd dat er een zwarte big balpen zich via haar oogkas in haar schedelholte heeft gedrongen en dat Marie waarschijnlijk al 2 dagen eerder is overleden. De pen die was van buiten niet meer zichtbaar, wat wel aangeeft hoe diep de pen zat. Door de verwoestende werking van de pen in haar hersenen was de vrouw vermoedelijk op slag dood. De pen was echter nog volledig intact. Als je nou even een röntgenfoto hiervan wil zien, ga dan naar onze Instagram @crimepodcast.nl, want daar heb ik hem voor jullie klaargezet. Maar goed, een pen volledig in het schedel, dat was dus de doodsoorzaak. En dit speelde zich allemaal af in Leiden. En de politie in Leiden had tot dan toe nog nooit zoiets gezien. Dat snap ik, want het is best wel bizar. Ik wist ook niet dat het überhaupt mogelijk was. Maar ik heb dus even onderzoek gedaan. En ik kwam op internet kwam ik erachter dat al 17 gevallen in de wereld bekend zijn. Waarbij een persoon om het leven is gekomen door een big balpen in het hoofd. Nou ja, 17 is op zich best wel veel. Maar dit waren allemaal ongelukken. In eerste instantie wordt er door deskundigen dan ook gedacht aan een ongeluk. Maar de politie is het daar niet mee eens. Want een pen in het hoofd, volgens de politie kan dat geen ongeluk zijn geweest. Het onderzoek gaat dan ook meteen van start. Maar hoewel bekend is dat de oorzaak van haar dood de pen is, tast de politie verder volledig in het duister. Er is namelijk niks uit haar huis verdwenen en er zijn ook geen sprake van braak of aanwijzingen van een worsteling. En dat sluit dus eigenlijk een roofmoord uit. Marie woonde verder ook alleen, dus het is in haar huis gebeurd. Dus de politie denkt dat de dader een sleutel moet hebben gehad. En hij moet hebben geweten hoe hij een moord kon plegen dat op een ongeluk zou lijken. De politie start daarom ook een onderzoek naar haar woon- en werkomgeving. De eerste verdachte is haar ex-man. Echter, wanneer hij verhoord wordt, heeft hij een geldig alibi, waardoor hij al snel niet meer als verdachte wordt gezien. Nou, Marie had 3 kinderen, die woonden allemaal niet meer thuis, maar hadden nog wel een sleutel en ook zij worden dus alle 3 ondervraagd. Maar daar komen ook geen aanknopingspunten naar voren. Jim, de oudste zoon van Marie, vertelt wel dat hij die middag, dat ze vermoedelijk vermoord of ja, overleden is, nog wel bij haar is langs geweest, dat ze samen koffietje hebben gedronken en tv hebben gekeken, maar dat hij gewoon weg is gegaan toen ze nog leefde. Er volgt een lange periode waarin onderzoek wordt verricht. Een strijd tussen justitie, de pers en de deskundigen over de toedracht van de pen in haar hoofd barst los. Justitie en politie hebben het al die tijd over een moord waarbij de pen met een kruisboog zou zijn afgeschoten. Nou, dan zul je je afvragen waarom een kruisboog? Volgens de politie is het de enige verklaring waarom de pen zo diep in haar hoofd zou zitten. Daarnaast zegt de politie er waren ook geen papieren of schriften om Marie heen gevonden waar ze op aan het schrijven was. Dus waarom zou ze dan zijn gevallen met een balpen in haar hand? Nou ja, de pers en de deskundigen zeggen echter, het is gewoon een ongeluk geweest. Ze is gewoon met een pen in haar handen gevallen. Waarom zou iemand een kruisboog gebruiken om dit te doen? Ze lijken er hele lange tijd niet uit te komen. Tot in 1995. In 1995 wordt de oudste zoon van Marie, Jim, aangehouden. Hij heeft namelijk tegen zijn psycholoog in een sessie verteld dat hij schuldig zou zijn aan de dood van zijn moeder. Nou, Het is dan inmiddels bekend dat Jim lid was van een schietclub en dat hij zijn psycholoog over een moord met een kruisboog heeft verteld. Hij zegt dat hij inderdaad die middag bij zijn moeder is geweest, zoals hij in eerdere verhoren ook al had verteld. Maar nu vertelt hij ook aan zijn psycholoog dat hij haar toen heeft vermoord. Symbolisch heeft hij dit gedaan met een pen, omdat zijn moeder er altijd op hamerde dat hij niet met scherpe voorwerpen rond mocht lopen. Zijn psycholoog gaat vervolgens zonder dat Jim het weet naar de politie en doet daar haar verhaal. Ze blijft wel anoniem. Nou, de politie denkt, weet je wat, we hebben hem, we gaan over tot een arrestatie. Nou, ze brengen Jim dus binnen en daar verhoren ze hem. Jim geeft tijdens het verhoor echter geen verklaring meer af. Hij zegt dat hij inderdaad die middag is langs geweest bij zijn moeder, maar ja, dat heeft hij in eerdere verhoren ook al gezegd. Dus hij zegt, waarom word ik nu ineens opgepakt? Ik heb niks met haar dood te maken en de psycholoog heeft mijn vertrouwen geschonden. Hij geeft dus absoluut geen bekentenis. Toch, ondanks de bewijslast, die er niet is, wordt het onderzoek gesloten en wordt Jim voorgeleid bij de rechtbank. Nou, voordat dit gebeurt komt er ook nog een conciërge naar voren. Hij verklaart dat hij Jim op zijn middelbare school vroeger heeft horen praten over de perfecte moord. Jim zou destijds hebben gepraat over een moord met een kruisboog. Nou, ik vind dit wel een beetje dubieus eigenlijk, want geheugen is niet altijd betrouwbaar en het gesprek heeft dus 10 jaar eerder plaatsgevonden. Nou, ik kan geen gesprekken van 10 jaar geleden meer helemaal terughalen. En dat denken veel mensen dus ook, dat die conciërge wel iets gehoord heeft. Ja, misschien jongens die, weet ik veel, 15 zijn en die daarover praten. Maar dat hij het nu op het nieuws ook heeft gezien en dat hij zelf die gaten is gaan invullen. Dus over die kruisboog. Dus het is niet echt een heel plausibel en standvast verhaal. Toch wordt het meegenomen in de rechtbank en gezegd van, zie je, er zijn meer mensen die zeggen dat jij het over een kruisboog hebt gehad. De rechtbank die veroordeelt Jim dan ook, ondanks het gebrek aan bewijslast en ondanks dat er deskundigen zijn die zeggen dat het gewoon onmogelijk is om een moord te plegen met een Big Ben en een kleine kruisboog, wordt Jim toch veroordeeld tot 12 jaar celstraf. Begin 1996 gaan zijn advocaten dit echter aanvechten in hoger beroep. Ze zeggen dat Jim hier niks mee te maken heeft, dat er geen bewijslast is en ze zeggen, we gaan het aanvechten en we gaan het ook bewijzen. Ze starten dan ook met kruisboogproeven. Ze hebben hier zelfs een mensenhoofd voor gebruikt, van iemand die zijn lichaam had afgestaan na zijn dood aan de wetenschap, om te kijken van, is het mogelijk om met een kleine kruisboog, want die zou er volgens deskundigen zijn gebruikt, in het hoofd van een slachtoffer te schieten. Ze hebben het meerdere keren geprobeerd en ze zijn er wel achter gekomen dat de precisie met waarmee die pen in dat hoofd zat, dat het alleen kan wanneer er van dichtbij geschoten wordt. Ze hebben dat dan ook geprobeerd van heel dichtbij schieten met een kruisboog, maar in alle gevallen dat zij het probeerden met die kleine kruisboog, brak de pen of beschadigde de pen. En dat is niet gebeurd bij Marie, dus ze kunnen de situatie gewoon niet nabootsen zoals die zou zijn gebeurd. Ze hebben het ook nog met een grote kruisboog geprobeerd en daar lukte het ook, ik zeg bijna niet. Het is namelijk 1 keer wel gelukt, maar ze zeggen, dit hebben wij zo vaak gedaan. We hebben zoveel deskundigen hierbij gehaald en het is maar 1 keer gelukt. Het is bijna onmogelijk dat Jim dit gewoon in 1 keer goed kan hebben gedaan. Waarschijnlijk ook nog eens met een kleine kruisboog. Dat is gewoon niet mogelijk. Nou, met dat onderzoek gaan ze dan ook mee naar de rechtbank van, kijk, dit kan gewoon niet. Er is geen aanleiding, geen bewijs dat Jim dit met een kruisboog gedaan kan hebben. Nou, die vader van Jim, die is hoogleraar theoretisch natuurkunde en die heeft ook zijn eigen onderzoek gedaan dat hij meeneemt naar de rechtbank, naar het hof, om te bewijzen dat het niet kan. Hij heeft namelijk zelf proeven gedaan en dat laat hij dan ook zien. Hij heeft meerdere keren met een kruisboog geschoten, ook in een varkenshoofd. En hij zegt, het kan niet met een kruisboog, het gaat niet. Ook heeft die vader een val nagebootst met een pen. En hij zegt, dat kan wel. Als je hard genoeg valt en de pen komt ongelukkig neer, dan kan het wel in je hoofd terechtkomen. En dat is er waarschijnlijk ook gebeurd. Nou ja, genoeg wat eigenlijk het bewijs tegen Jim teniet doet. Daarnaast komen er ook nog deskundigen die aangeven dat de psycholoog dit helemaal niet had mogen vertellen. Dus alles is gebaseerd op die getuigenis van de psycholoog. Maar die psycholoog, die ja, die had dat nooit mogen vertellen. Het kan goed zijn dat Jim daar heeft gezeten en zijn verdriet is gaan verwerken en toen met dat verhaal is gekomen, maar dat dat gewoon verzonnen is. Ze heeft beroepsgeheim, dus ze had daar nooit meer naar buiten mogen treden en het had ook nooit gebruikt mogen worden in de rechtbank. Daarnaast is er ook nog gezegd van, hè, we zijn naar die jongens met wie Jim vroeger op school over die perfecte moord heeft gepraat, daar zijn we mee gaan praten. En dat waren 8 jongens en 7 daarvan zeggen, ja, we kunnen ons dit gesprek niet eens meer herinneren. 1 jongen zegt, nou, ik kan er wel iets van herinneren, maar dat was gewoon qua jongenspraat. Ik weet niet eens meer wat er is gezegd en wie dit had gezegd. Dus ja, nee, ja, we denken niet dat Jim dit echt heeft gedaan. Alle bewijzen zijn dus in die tweede, ja, in dat hoger beroep eigenlijk teniet gedaan. Er is dus eigenlijk helemaal niks waarmee de politie of de justitie kan zeggen, want kijk, we hebben bewijs, Jim heeft het gedaan. Zelfs de openbaar aanklager trekt zich dan ook terug. Hij zegt, ja, we hebben geen bewijs, maar ik denk wel dat je het nog steeds gedaan hebt. Dus Jim wordt uiteindelijk vrijgesproken, maar niet van, we denken niet dat je schuldig bent, maar hij wordt meer vrijgesproken van, je bent vrij omdat we geen bewijslast hebben. Nou ja, mocht Jim het echt niet gedaan hebben, dan is dit natuurlijk ja, heel schrijnend. Jim en zijn vader hebben een aanklacht dan ook ingediend in de jaren daarna en om een vergoeding gevraagd. Die hebben ze uiteindelijk wel gekregen, maar ook in stukken die ik heb gelezen, ja, schrijven veel mensen van ja, Jim is gewoon wel jaren van zijn leven hierdoor kwijt en mocht hij het niet gedaan hebben, dan is dat wel een heel schrijnend geval. Ja, in dat geval is het wel fijn dat hij niet nog een keer berecht kan worden, want je kan in Nederland maar 1 keer voor hetzelfde ja, veroordeeld worden. En hij is dus vrijgesproken in hoger beroep, dus daar hoeft hij zich geen zorgen meer over te maken. Nou, ik vind beide theorieën, ja, het is allebei gek. Want met een kruisboog, ja, iemand zo vermoorden, dat is gewoon precisiewerk. Die pen zat perfect in haar oogkas. En ja, wie gebruikt er een kruisboog? Ja, sorry, maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen. En velen met mij. Daarnaast is er ook nog die valtheorie, dat ze gevallen is met die pen. Ja, dat kan ik me ook bijna niet voorstellen. Dat ze dan perfect op haar oog is gevallen. Ja, het kan natuurlijk, maar dat is wel heel veel pech. En ook, ja, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon allebei gek. Het kan zijn dat jullie denken, nee, we denken echt dat dit het is. Laat het ons vooral dan even weten op Instagram. Maar ik kan bij beide theorieën kan ik niet echt zeggen van, nou, ik geloof dat dit gebeurd is. Nu ben ik daarom even verder gaan zoeken. Want ik denk, ja, op internet kan je altijd wel meer theorieën vinden. En toen vond ik een andere theorie. Dat heet het intracranial self-stabbing syndroom. Nou, dat is een Australisch gevonden verschijnsel van zelfbeschadiging met onder andere balpennen. Er zijn deskundigen die inmiddels geloven dat Marie zich dit zelf zou hebben aangedaan. En niet per se om zelfmoord te plegen, maar meer om zichzelf pijn te doen. Deze behoefte kan volgens die deskundigen zomaar optreden. Vooral als er iets heftigs is gebeurd in iemands leven. Nou ja, Marie die had net een scheiding achter de rug. Haar ex-man die woonde nog niet zo heel lang ergens anders. Dus dat zou volgens die deskundigen een aanleiding zijn geweest dat Marie zichzelf wilde pijnigen. Maar toch staat deze theorie ook niet helemaal stevig. Want er zijn weer andere deskundigen die zeggen dat het niet mogelijk is om zelfstandig een pen zo diep in je hoofd te drukken. Je raakt namelijk ja, al vrij snel in coma en voordat je die pen helemaal in je hoofd hebt, ben je er al gewoon eigenlijk niet meer. Dus ja, die theorie wordt ook eigenlijk een beetje ja, ontkracht. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Is Marie overleden omdat ze gevallen is met een pen in haar hand? Denken jullie dat Jim het heeft gedaan met een kruisboog? Of denken jullie dat ze misschien bewust die pen in haar hoofd heeft geduwd? Ja, dat ze misschien daardoor is overleden. Laat het ons even weten op onze Instagram, want ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Dat is @crimepodcast.nl voor degenen die dat nog niet wisten. Want ja, wat er met Marie is gebeurd, dat blijft een raadsel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Het is een beetje gek zo in mijn eentje opnemen, maar ik hoop dat jullie het toch wel een fijne aflevering vonden om naar te luisteren. Heb je tips? Wil je iets kwijt? Wil je discussiëren over deze balpenmoord? Volg ons dan even op Instagram, @crimepodcast.nl, want daar kan je veel meer van ons vinden. Vind je ook altijd aanvullend beeldmateriaal. En dan zien we jullie volgende week.